Hoofdstuk 8, waar wij ons uitgebreid hebben bezig gehouden, in elk geval met vers 15, waar wij eigenlijk, dat wil zeggen, hangt er vanaf hoe we de zaak bezien, maar waar wij min of meer terechtkomen in een ander deel van de uiteenzetting. Want in het voorgaande is uiteengezet hoe een zondaar een kind van God wordt en hoe dat gebeurt op rechtvaardige gronden van Gods wegen. Maar hier wordt uiteengezet wat daar de consequentie van is, want het idee is dat als wij kinderen God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God, zo staat het in vers 17. Erfgenamen namelijk van God en mede-erfgenamen van, of met, zo je wilt, want er verandert niks mee, mede-erfgenamen van Christus, is de gedachte. Want de geest die wij hebben ontvangen toen wij wedergeboren werden, uit de geest, ontvingen wij geest en waren wij eerstelingen, of werden wij eerstelingen des geestes. Maar dat is vers 23 waar die uitdrukking gebruikt wordt. Het is maar om even te laten zien dat we helemaal weer in het verband van de uiteenzetting zitten. Wel, toen wij die geest ontvingen, ontvingen wij de geest der zoonstelling, zo heet dat in vers 15. De geest der zoonstelling, niet der aanneming tot kinderen. Maar dat staat er namelijk simpel. Het zou best kunnen, maar het staat er niet. Hè? Er staat de geest der zoonstelling, aanstelling tot zonen. Want het idee is dat nu wij kinderen Gods geworden zijn door die geest, is het vervolgens diezelfde geest die in de dagen die over zijn in het vlees, zoals Petrus dat zegt, ja, ons leidt naar onze definitieve aanstelling tot zonen, tot erfgenamen. Daar gaat het over. Dat staat ook in de volgende verse dan. Hè? We hebben ontvangen, vers 15, de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. De geest zelf, dezelfde geest, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen van God. En dus mede-erfgenamen met Christus, want Christus is erfgenaam van God. Het woord erfgenaam wil ik eerst even toelichten. De term wordt namelijk, althans in het Nederlands, gebruikt in op twee verschillende niveaus. Het ene niveau is dat van een kind dat nog niet erft en ook nog niet kan erven omdat het minderjarig is, maar het wordt wel erfgenaam genoemd. En dan betekent het dat het in de toekomst, als alles goed gaat, hoopt te erven of zal erven. In een andere zin wordt de term erfgename ook in het Nederlands, maar ook in de Bijbel gebruikt, voor degene die inderdaad geen kind meer is, maar die inmiddels de erfenis heeft ontvangen. Wel, in dit geval wordt het gebruikt in de zin van kinderen die nog zullen erven in de toekomst. Er is wat verwarring over, dat komt omdat het woord erfgenaam in het Hebreeuws, en dat is de oorspronkelijke taal van de Bijbel en in elk geval van het Oude Testament, niet bestaat. Ik ben het nog nooit tegengekomen. Het Nederlandse woord wel eens hoor, omdat de vertalers het wenselijk vonden dat woord te gebruiken, maar in het Hebreeuws nog nooit. Daar kom je tegen de term zoon of de term eventueel bezitter, de eigenaar, de bezitter. En dat wordt soms, beide termen worden soms vertaald met erfgenaam. En ik moet u zeggen, het woord zoon heeft nou eenmaal de betekenis van erfgenaam, maar dan alleen in de zin van definitief. Hij heeft het ontvangen, de volwassene. En een enkele keer wordt de term zoon gebruikt ter aanduiding van een kind dat nog geen zoon is, maar het wel hoopt te worden en het zou het ook moeten worden als alles goed is. Heb u dat? Het gaat dus niet om de specifieke betekenis van die term, het gaat om dat we zien hoe rekbaar die is. Dat is in het Nederlands zo en dat is in de Bijbel ook zo. Maar hier staat, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen. Maar zolang wij kinderen zijn, zegt Galaten hoofdstuk 4, zolang wij kinderen zijn, erven wij niet. Want zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Verschilt hij niet van de butler. Ik bedoel, zolang Isaac nog minderjarig was, over welke leeftijd het dan ook maar ging, verschilde hij in niets van de butler. En u weet, dat was Eliezer, deze Damaskener. En, nee, dat ik dat aanhaal, dat is heel eenvoudig. Dat is omdat Abraham in Genesis 15 tegen de Heer zegt, Heer, wat zult gij mij geven, want ik heb toch geen kinderen, het maakt niks uit. daar ik kinderloos heen ga. Ik heb het niet nodig en kinderen heb ik dit, dus laat me zitten, want die erfenis die gaat eventueel toch naar deze dames kinder Eliezer. En toen zei de heer, nee, Abraham zei trouwens, deze Eliezer, die zal mijn bezitter zijn, staat er dan. Maar hij zegt verder, die zal mijn zoon zijn, mijn erfgenaam. Dat is ook zo. Er was niemand anders. Toen zei de heer, nee, er zal een zoon uit uw lijf voortkomen en die zal uw erfgenaam, die zal uw bezitter zijn. Die zal de erfenis ontvangen. Maar dat wachtte dan toch tot Isaac eventueel de juiste leeftijd had bereikt en nogal wat voorwaarden had voldaan, maar dat staat er daar allemaal niet bij. Bij Esau en Jacob in de volgende generatie speelt het wel een belangrijke rol, want na de mens zou Esau de erfgenaam zijn. Hij was kind en het oudste en langs de natuurlijke weg zou hij min of meer vanzelfsprekend het eerst geboorterecht en dus de erfenis ontvangen, alleen hij miste hem. Nou ja, hij was een hoereerder die om een spijze het eerst geboorterecht weggaf. Dat staat in Hebreeën 12, zoals ik het nu citeer. De erfenis ging naar Jacob. En de heer die dat wist, had het van tevoren al aangekondigd dat het zo zou gaan en dat de mindere de meerdere zou dienen enzovoorts. Komt trouwens aan de orde in hoofdstuk 9 van Romeinen, dus we zitten weer in de buurt. Want wij dienen te bedenken dat het in de Bijbelse geschiedenis feitelijk gaat om deze kwestie van opvolging, van erfrecht. En het is al zo sinds de schepping van Adam. Want sindsdien volgen wij, in ieder geval in het boek Genesis, maar daarna heel de Bijbel door, een lijn van erfgenamen. Adam, Seth, Enas, Kenan, Mahalal, El Jered en zo verder. Lamech, Methuselam enzovoorts. Ja goed, maar doet er nou niet toe. Maar we volgen zo'n hele rij van erfgenamen. En vooral in Genesis wordt uitgebreid beschreven wie dan, en ook wie niet, de erfgenaam is. Of wij leren dan wie het eerst geboorterecht ontvangt. Maar dat is nou precies waar het over gaat. Want alle kinderen zijn min of meer automatisch erfgenamen. Maar zodra er in de Bijbel sprake is van zoonstelling, een aanstelling tot zonen, officieel gaat het om wat wij gewoonlijk het eerstgeboorterecht noemen. Nou ja, wij die ons met de Bijbel bezighouden natuurlijk, want daarbuiten hoor je dat soort dingen al helemaal niet. Hè? Maar hebben die nog de kinderen van koningin Beatrix, ik ben altijd gerecht te zeggen Juliana, want ik loop altijd achter. Ja, zuster, je bent een christen of je bent het niet, dus je loopt achter. Goed. Loopt achter. Maar goed, de kinderen van koningin Beatrix en prins Klaus zijn allemaal hun kinderen en ook wel degelijk erfgenamen. Maar waar het gaat om de troon, is het een ander verhaal. Die kan maar één erven. En tenzij de eerste het verprutst, tenzij de eerste het verziekt dus en zich het koninkrijk niet waardig acht, is hij degene die ooit tot eerstgeborene zal gesteld worden en dus het koninkrijk zal ontvangen. Dat is waar het over gaat. En als je in de Bijbel leest over zo'n stelling, over specifiek dat het gaat om een zoon en om een erfenis, dan gaat het daarover. De aanstelling tot zoon. Officieel. En de vraag is altijd, wie? Want er kan wel eens wat mislopen, toch? Nou goed. Maar de gedachte is dat wij kinderen God zijn en op die grond erfgenamen. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad ook gesteld zullen worden tot zonen. Dat wil zeggen dat we ook de erfenis zullen ontvangen. Want je kan wel erfgenaam zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook tot zoon, heet zoiets, gesteld zult worden. Dat is waar het over gaat. Hebben die nog? Dat vinden we in de geschiedenis van de Heer Jezus trouwens ook. En ik bedoel niet alleen zijn geschiedenis, maar ook in de profetieën over hem. Hij zou, natuurlijk was hij de erfgenaam. Daar heb ik geen twijfel over, geen enkel probleem. Maar wat wij lezen is dat hij ooit tot zoon zou gesteld worden. Gij zijt mijn zoon. Of deze is mijn geliefde zoon. Enzovoorts. Termen die nogal eens herhaald worden. In het profetisch woord, maar in de psalmen onder andere, in Jesaja, maar uiteraard ook in het Nieuwe Testament. En daarna wordt diezelfde uitdrukking net zo goed gebruikt in verband met heel de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Want ook tot ons als gemeente, in elk geval collectief, zou gezegd worden, Deze is mijn zoon. Ik kan niet missen, want ik heb denk ik ook hier wel eens vaker gezegd. De woorden uit Psalm 2, die worden toegepast op de Heer Jezus, namelijk over die zoon die gesteld zou worden. Heden heb ik u gegenereerd, die zoon, die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Diezelfde woorden uit Psalm 2 worden in Openbaring 12 zonder meer van toepassing gebracht op heel de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, maar het is echt zo. Daar waar die mannelijke zoon geboren wordt uit de vrouw, uit Israël, wordt van die zoon gezegd, het mannelijke zoon wordt gezegd, hij werd weggerukt tot God, namelijk, of en, zijn troon. Koningschap dus. En hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En uit het verband blijkt dat het daar niet gaat over de Heer Jezus, of over zijn opstanding of hemelvaart, maar dat het gaat inderdaad over de opname van de gemeente. Heel de Christus, dat wil zeggen hoofd en lichaam, dat is waar het over gaat. En daarna breekt ook meteen, dat blijkt daar ook, breekt meteen de 70ste week van Daniël aan, en dat is nou helemaal niet gebeurd in het verleden na de opstanding van Christus, lijkt me ook duidelijk. Nou goed, daar wil ik het verder niet over hebben, want dan kom ik ver uit de koers. Het gaat er ook wel om dat we dat begrip leren verstaan. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Wij zijn erfgenamen, maar schrijft de apostel in Hebreeën hoofdstuk 12, dat niet iemand onder u zij een hoereerder of een onheilige, die gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Later had hij berouw, maar toen was het te laat, staat er. Hoewel hij dat onder tranen zocht, maar toen was het te laat. Hebreeën hoofdstuk 12, geloof, die heb ik de vorige keer aangehaald. Omdat in dat hoofdstuk gesproken wordt over zonen die aangenomen, dan wel aangesteld worden, uit Hebreeën 12 vers 6. Daar vinden we dezelfde gedachtegang. Natuurlijk, waarom niet? Waar staat dat de Heere kastijdt en iedere zoon die hij aanneemt. En kastijd is een heel zwaar woord, maar de algemene strekking is gewoon die van opvoeden. Hij kastijdt en iedere zoon die hij aanneemt. En indien gij de kastijding verdraagt, waaruit volgt dat gij, wel, dat zijn diegenen die tot zonen zouden aangenomen dan wel aangesteld worden. Dat zijn wij dus. En wij zouden voor dat doel opgevoed worden. En daarom staat er dan vervolgens in vers 16 dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Wel, daartoe zijn wij geroepen tot eerstgeboorterecht, om te delen in de erfenis van Christus en daarna zeg ik om te delen in de heerlijkheid van Christus, want dat zijn de woorden die gebruikt worden in Romeinen 8. Waar dan staat in vers 17, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij dus erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden en dus de kastijding, de opvoeding verdragen. Ons laten opvoeden, is het idee, opdat wij ook met hem verheerlijkt zouden worden. Het volgende vers zegt dan meteen, bekende vers, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, niet is te waarderen, waarde bepalen is dat, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want de weg gaat nog steeds doorleiden tot heerlijkheid. Begrijp je me goed? Bij dat lijden gaat het niet om het bekende lijden van de mens in het algemeen, of het lijden van de oude schepping. Dat die namelijk lijdt, dat de natuurlijke mens lijdt, dat het leven vol is met lijden, heeft velen bezig gehouden, er is oeverloos over gefilosofeerd, maar over dat lijden gaat het niet. Dat lijden leidt gewoon met E. Dat leidt gewoon tot de dood en dan is het over. Daar hebben we het niet op. Ja, toch? Dat leven in ieder geval voorbij, daar gaat het om. Maar we hebben het hier over het lijden als gelovigen. Zo wij met hem, met Christus, lijden. En het lijden van Christus was een lijden dat hoe dan ook het gevolg was van zijn trouw aan het woord Gods. Of gewoon uit zijn, het was het gevolg van zijn leven uit geloof, zo kun je het ook zeggen. Je kunt ook zeggen, het was het gevolg van zijn gehoorzaamheid aan God. En aan zijn eigen roeping dus, bediening, loopbaan die hij zou lopen enzovoorts. Maar niettemin, het is allemaal terug te brengen tot die ene gedachte. Het was het gevolg van zijn trouw aan, zijn geloof in, want dat is hetzelfde. In de meeste talen trouwens, is het volstrekt hetzelfde. Het is het gevolg van zijn trouw aan, zijn geloof in het woord van God met alle consequenties van dien. En dat brengt lijden met zich mee, maar dat is niet het lijden van de natuurlijke mens. Het lijden dat inherent is aan het leven hier op aarde. Maar het is een lijden wat rechtstreeks het gevolg is van dat men zich juist aan deze wereld onttrekt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat men zich niet onder wet en beginselen deze wereld, eerst de beginselen deze wereld, wet en hoe het allemaal maar heten mag, maar dat men zich onderwerpt aan het woord Gods en daarmee aan de beloften Gods. Het punt is dat men daardoor namelijk per definitie een vreemdeling wordt hier. Wij zijn een soort allochtonen. Een soort vreemdeling. Wij horen hier niet thuis. Wij waren net even in Hebreeën 12, ik heb het gauw weggeslagen. Maar als je daar één bladzijde terugslaat, en in sommige Bijbels hoeft dat niet eens, dan ben je terecht in Hebreeën 11, waar de apostel uitgebreid voorbeelden geeft uit het Oude Testament van hoe een leven uit geloof eruit ziet. En het blijkt dat die mensen allemaal op een of andere wijze geleden hebben. En in ieder geval vreemdelingen waren. En dat wordt zelfs, dat verschijnsel, het laatste, ze vreemdelingen waren, wordt zelfs uitgebreid beschreven. Ze waren vreemdelingen en bijwoners en zij verwachten een vaderland. Dat de Heer hen in de toekomst zou geven. En hier waren ze vreemdelingen. Pelgrim, dat woord heeft men in het Nederlands langzamerhand voor ingevoerd. De afgelopen eeuwen, maar vooruit. Hè. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Waarbij het woord pelgrim een andere betekenis heeft voor protestanten dan voor Rooms-Katholieken, overigens. Toch? Ja, trouwens, katholieke pelgrims, waar gaan die ook alweer naartoe? Santiago di Compostela, Compostello. En volgend jaar allemaal naar Rome. Nou goed. Dus ik ben van het jaar me vast geweest. Daar kom ik er niet zoveel tegen. Maar dat even terzijde. Maar vreemdelingen zijn wij. Want wij zouden met Christus lijden, is het idee, opdat wij met hem verheerlijkt zouden worden. Ik kan niet nalaten nog één keer op te merken, dat heb ik vorige keer ook gedaan, maar ik kan nog een keer op te merken dat er echt sprake is van twee verschillende dingen. Het een is dat een mens, een zondaar, kind van God zou worden. Maar het andere is dat een kind van God zoon van God, dat wil zeggen tot zoon van God zou gesteld worden. Of gewoon zoon zou worden. Het zijn twee dingen die volstrekt in elkaars verlengde liggen, die eigenlijk ook niet van elkaar los zijn te maken, maar men zou ze in ieder geval niet met elkaar verwarren. En dat is wat dikwijls gebeurt. Overal waar men leert dat de mens van alles moet doen om sowieso kind van God te worden, dus behouden te worden in de hemel te komen, overal waar men dat leert, baseert men dat op die schriftgedeelten die spreken over hoe een kind van God zou wandelen, het evangelie waardig, godenwaardig, waardig de roeping waarmee hij geroepen is, opdat hij zoon zou worden. Maar dat zo'n kind van God inderdaad wedergeboren is en dus kind van God is, dat staat buiten kijf. Maar dat is niet op grond van werken. Daar hebben werken absoluut, maar er nog helemaal niks mee van doen. Maar dat een kind van God een zoon wordt, dat wil zeggen dat een kind van God loon, een kroon, heerlijkheid zal ontvangen, straks bij de Heer, heeft wel degelijk van doen met werken. Alleen niet werken des vlees en ook niet werken der wet, die al helemaal niet. Want dan is het precies andersom, daar krijg je geen loon voor. Integendeel, daardoor verlies je juist wat je ontvangen hebt, daar komt het op neer, of bearbeid hebt. Maar het gaat om werken die de Heer door ons en in ons zou doen. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament althans, heette dat goede werken. Het zijn nooit werken der wet, het zijn werken die de Heer door ons en in ons doet. En waaraan wij ons, of waarvoor wij ons ter beschikking zouden stellen. Die brengen namelijk dat lijden met zich mee. Maar dat is niet om behouden te worden of om in de hemel te komen. Dat is om heerlijkheid, een kroon, te ontvangen. Dat zijn twee dingen. En dat gaat helemaal... alle brieven gaat daardoor, deze gedachte. In beide gevallen wordt er gesproken van zaligheid, heiligmaking, behoudenis enzovoorts. Dat zijn termen die in de eerste plaats van toepassing gebracht worden op dat een zondaar tot geloof zou komen. Zonder werken, uitsluitend door geloof, kind van God zou worden. Maar daarna worden diezelfde termen nog steeds gebruikt voor de voortzetting van het werk Gods. Logischerwijs. Het werk waarbij hij zijn kinderen maakt tot zijn zonen. Ook dat heet heiligmaking, zaligmaking, desnoods behoudenis enzovoorts. Wij denken dat ze dat behouden zijn en verloren gaan, of verloren zijn, dat dat iets te maken heeft met iemand is gelovig of ongelovig. Ik moet u zeggen, dat is wel zo. Iemand die ongelovig is, is verloren, niet behouden. En iemand die tot geloof gekomen is, is behouden en in die zin dus niet meer verloren. Maar het neemt niet weg dat in de Bijbel gesproken wordt over wedergeboren mensen die verloren gaan. Verloren, wat betekent verloren gaan eigenlijk? De weg kwijt zijn. Gaan, maar je weet niet waar naartoe. Al of niet samen, denk ik altijd. Op weg. Nou, maar, ik kan het mooi laten. Maar al of niet samen, doet er niet toe. Maar men gaat wel, maar men weet niet waar naartoe. Dan gaat men dus verloren, zo heet dat. En Paulus schrijft dan aan de Korintiërs: en zal de broeder, voor wie de Heer gestorven is enzovoort, zal die door uw vrijheid verloren gaan? In de zin van, dat kan wel, dus we moeten oppassen. Maar nooit verloren gaan dan meer in de zin van eeuwig leven verliezen. Zou trouwens niet kunnen, want ik zeg altijd, eeuwig leven is eeuwig leven, omdat je het niet kunt kwijtraken. Anders zou het nooit eeuwig leven kunnen heten namelijk. Maar goed, dat even terzijde, maar we dienen dat te bedenken. Vandaar dat tot gelovigen gezegd wordt dat ze moeten geheiligd worden. Dat ze moeten zalig worden. Enzovoorts. Zeg maar, staat er allemaal, dat ze moeten behouden worden. Waren ze dat dan al niet? Ja, volgens ons beperkte evangelisch jargon wel, maar volgens het ruimere Bijbelse taalgebruik niet. Want onze roeping is niet, de roeping van de mens is niet dat hij wedergeboren zou worden en als zodanig eeuwig leven zou ontvangen. De roeping is van Gods wegen dat de mens zou delen in de heerlijkheid van Christus. Daar gaat het om. De eerste stap daarin is dat een mens tot geloof komt en dus kind van God wordt. En als kind van God zal God dan zijn werk, dat hij, zijn goede werk natuurlijk, zijn goede werk dat hij begonnen is, ook voltooien. Dus Filippenzen 1 vers 6. God zal het goede werk dat hij begonnen heeft, voleindigen, aan ons voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En het begin van het werk is niet het einde van het werk. En onze wedergeboorte is niet het doel dat bereikt moest worden, integendeel. Dat is het begin ervan. En daarna komt het pas. Dat is wat hier besproken wordt ook. Daarmee heb ik meteen voldoende gezegd tegen de zogeheten leer van de afval der heiligen. Dat is een leer die zegt dat mensen die al kinderen God zijn alsnog weer verloren kunnen gaan. Men gelooft kennelijk dat God, dat toch iemand ons uit de hand van God zal kunnen rukken of zo. Ik begrijp dat nooit helemaal goed. Maar de argumenten die daarvoor worden aangehaald zijn altijd argumenten die van doen hebben. Zijn schriftplaatsen die van doen hebben niet met zondaren, met mensen die kinderen van God zouden worden en eventueel weer terugvallen. Maar gaat over kinderen Gods die zonen Gods zouden worden en terugvallen. En die willen dus. En daar lopen er nogal wat van rond, moet ik u zeggen. Hetgeen bewezen wordt uit het feit dat er maar heel weinig kinderen God zijn die maar ooit gehoord hebben van het idee dat wij loon, heerlijkheid en kroon zouden ontvangen in de hemel bij de Heer. Ze vinden het al heel wat als ze ooit bij de Heer zullen zijn. En ik moet toegeven dat dat heel wat is. Ja, is naar de mens gesproken volstrekt onmogelijk, maar God heeft het wel zo geregeld. Maar het is niet het einddoel. Daar gaat het niet om. De bedoeling is dat wij als kinderen Gods ons door hem laten opvoeden voor onze toekomstige erfenis, maar daarmee ook, dat is voor degene die dat toch niet aanspreekt, voor onze toekomstige positie. En niet te vergeten, functie dus. Want het mag dan zo zijn dat wij nu de Heer zouden dienen. Alles tot je dienst, maar de bedoeling is dat wij straks de Heer zullen dienen. En dat wij nu de Heer zullen dienen is niet anders dan voorbereiding op onze dienst aan de Heer hierna. Want dan begint het werk pas goed, denk ik wel eens. Dat meen ik. Ja, zeker. Het is allemaal oefening hier. Blijven oefenen, weet je wel. Zo begon ik er straks in, maar dat staat niet op die band natuurlijk. Blijven oefenen. Dat is zo, dat is wat wij hier doen. Daarom is het ook zo absurd dat wij geneigd zijn ons werk voor de Heer, onze dienst aan de Heer, nu te meten en te beoordelen en het resultaat ervan te willen zien en liefst opmeten enzovoorts. Het heeft geen enkele zin. Het gaat niet om een resultaat hier, het gaat om een resultaat daar. En de Heer voedt ons op voor dat toekomstige resultaat. En wij als kinderen zouden onze werkelijke activiteit voor de Heer niet al te serieus nemen. Ik bedoel, wel serieus in de zin van, we moeten het met volle inzet doen. Maar het is voor onze opvoeding. Daar zou het resultaat gevonden moeten worden. Heb je dat nog? Onze dienst, het werk dat wij doen, ook in dienst van de Heer, is opdat wij zelf opgevoed zouden worden, ervaring opdoen, trouw zouden leren leven in geloof, zouden leren staan blijven en stand houden, hoe het maar heet mag, in Efeze 6. Dat is echt waar, daar gaat het over. En dat zal de Heer dan in de toekomst gebruiken. Natuurlijk gebruikt hij het nu, maar ja, het werk dat kinderen doen voor hun ouders, nou ja, het is heel betrekkelijk, toch? Ik zeg niet dat het niet nuttig is, maar het maakt in de eerste plaats deel uit van de opvoeding. En daar zou het praktische nut in de eerste plaats dan ook gevonden moeten worden. Dat is wat de Heer met ons doet. Wat voor nut hadden dat zoveel gelovigen en zelfs apostelen de marteldood stierven? Zal het toch beter kunnen blijven leven om nog een poosje langer het evangelie te prediken? Of niet? Wat voor nut had dat? Ja, nou, in de eerste plaats voor henzelf. Het brengt hen in elk geval grotere heerlijkheid bij de Heer. Ze ontvingen de martelaarskroon, heet zoiets. Of die zullen zij ontvangen. Ik weet dat dat is geen Bijbelse term, maar als uitdrukking niet. Maar zo keken ze er zelf tegenaan, hoor. Het ging om een eigen trouw aan de Heer, een dienst aan de Heer. En dat is ook inderdaad zo, dat is de eerste. En dat is waar het hier ook over gaat. Niettemin, die trouw aan de Heer met alle consequenties van dien zou geen zin hebben als het geen loon met zich mee zou brengen. En het loon bestaat uit dat we de erfenis krijgen. Dat is het idee. Een eeuwige erfenis, een eeuwig loon. Vergelding des loons. Of het loon der erfenis, of de vergelding der erfenis. Zoek maar eens op hoeveel van die termen daarvoor zijn in het Nieuwe Testament en zet ze maar eens op een rijtje. Dat is nogal wat. Nou goed. Maar dat zou die geest Gods in ons doen, want wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. De vraag is onder andere, waarom staat er ineens ook Abba bij? Nou ja, Abba is het Hebreeuwse woord voor vader, maar het Hebreeuwse woord stond dus ook in Griekse grondtekst, om zo te zeggen, van deze Romeinenbrief. En dus heeft men het niet vertaald. Het was geen Grieks, dus men heeft het ook niet vertaald. Het was Hebreeuws binnen een Griekse tekst en nu is het Hebreeuws binnen een Nederlandse tekst. En zo hoor je dat dus ook inderdaad te doen als vertaler. Maar de volgende vraag is, waarom staat er ineens een Hebreeuws woord tussen? Het is makkelijk hoor. Omdat het inderdaad gaat om een Hebreeuws, zo u wilt, Joods, als dat makkelijker is. Maar in ieder geval een Hebreeuws, oud-testamentisch beginsel. Ik heb u dat al uitgelegd. In Genesis komen we dat meteen tegen, vanaf de eerste bladzijde. Wie wordt de erfgenaam? Kain of Abel? Nou, Kain werd gediskwalificeerd in elk geval. En Abel werd, gediskwalificeerd. Nou goed. Maar niet door zijn vader, laten we het zo zeggen. Maar Abel verdween van het toneel, die werd vermoord en het werd dus Seth. De derde zoon. En u denkt misschien de laatste zoon, maar ik denk dat Adam en Eva nog veel meer kinderen gehad hebben. Ze hadden eeuwen de tijd daarvoor trouwens. Dus dat denk ik. Maar het speelt... Je moet er toch niet aan denken. Nou goed, maar laten we zitten. Maar ik denk dat het voor ons gewoon niet van belang is, omdat het erom gaat dat met Z inderdaad de erfgenaam verschenen is. Die werd tot zoon gesteld. Die werd de drager van de beloften en zegeningen die God beloofd had, dan wel gegeven had aan Adam. En daarom vind je soms maar één zoon, Z. Hoeveel zonen had Z? We weten er maar van één. Dat zullen er heus meer geweest zijn. Enos. Maar of Enos de oudste was, is nog maar zeer de vraag. Hij wordt genoemd, maar of hij de oudste was, is nog maar zeer de vraag. Maar hij werd erfgenaam. En hij werd dus tot zoon gesteld. En zo verder. En als je daarna even verder bent, je komt bij Abraham terecht. Terach gewoon zonen. Abraham, Nahor en Haran. En Nahor en Haran spelen allebei nog een rol in de rest van het verhaal. Dus worden ze genoemd, in elk geval. Maar Abraham wordt als eerste genoemd en hij was niet de oudste. In geen geval. In ieder geval niet. Hij was niet de oudste. Maar hij wordt wel als eerste genoemd, want hoewel hij niet de oudste was, hij ontving het eerste geboorterecht. En zo ging het dus nog generaties lang zo verder. Niet Ismaël, maar Isaac, niet Esau, maar Jacob, niet Ruben. Waar het om koningschap gaat, daar heb ik het over. Eventueel. Maar niet Ruben, maar Jozef. Niet eens Juda. Jozef. En daarna niet Efraim. Of niet Manasse, maar Efraim. En zo verder. Nou goed, het is een oud-Bijbels beginsel. En dat speelt hier ook een rol. En in verband met de Romeinenbrief gaat het dan om niet Israël, dat was het eerste volk. Maar de gemeente. Bij de volk Gods. Beide maken zelfs aanspraak op de naam Israël. Beide worden in de Bijbel Israël genoemd. De gemeente niet al te vaak, moet ik u zeggen. Ik heb het geteld 1,5 keer. 1,5, ja. Waar gezegd wordt dat de gemeente niet is Israël naar het vlees. In 1 Korinthe 10 is dus de conclusie dat de gemeente wel is Israël naar de geest. Dat is je halve keer dus. Hè? En die andere keer is uit Galaten 6. Israël Gods. Dat leeft onder het nieuwe verband in de praktijk en niet onder het oude. Dat is het echte Israël Gods. En dat zijn dus 1,5 keer, dus niet zo vaak. Maar het doet nou ook verder niet de zaken. Waar het maar om gaat is dat er twee volken zijn. In een oud-testamentische tijd en de gemeente in nieuw-testamentische tijd. Maar die van die nieuw-testamentische tijd, die erft in de eerste plaats. En zal tot zoon gesteld worden boven het natuurlijke Israël in elk geval. Zoals Jacob tot zoon gesteld werd boven Esau. Krijgt Israël dan toch niet een erfenis? Worden de beloften aan Israël niet vervuld? Ja, maar op een lager niveau. Op dezelfde wijze als ook Esau tegen zijn vader zei uiteindelijk, maar is het dan voor mij niet toch een erfenis? Dan zei Isaac, ja, kom maar hier. Ja? En daarna gingen de wegen van Jacob en Esau uiteen en toen ze elkaar 20 jaar later... Hoezo 2 millennia? Toen ze elkaar 20 jaar later weer tegenkwamen, toen vergeleken ze zich met elkaar en toen zei Esau, nou de Heer heeft mij veel gegeven. Toen zei Jacob, de Heer heeft mij alles gegeven. Inclusief Esau. Heb je dat nog? Wat ik nu zeg? Een volmaakt beeld van de verhouding tussen Israël en de gemeente. We hebben alles ontvangen. Israël zal veel ontvangen. Maar wij ontvangen ook Israël en dus alles. Hebben jullie nog? Want God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. Hebben jullie nog? Israël is eerstgeboren uit de volkeren, maar de gemeente is de eerstgeborene van Israël. Zodat logischerwijze de gemeente toch moet voortkomen uit Jozef en Efraim. Maar dat even terzijde. Dus redeneren, dus vooruit. Vind ik niet zo sterk, maar geloof het wel. Maar Israël is de eerstgeborene van de volkeren. De gemeente is de eerstgeborene uit Israël. En Christus is de eerstgeborene uit de gemeente. Niks moeilijks aan. En Christus is dus de eerstgeborene uit de gemeente en uit Israël en de volkeren. Die heb je toch? Israël zal heerschappij hebben over de volkeren, maar de gemeente zal heerschappij hebben over Israël. En Christus heeft heerschappij over de gemeente en daarmee over Israël. Zodat je meteen alle typologie terugziet. Je ziet me namelijk meteen dat de gemeente dus in de praktijk niks anders is dan die raad van oudsten uit Israël. Die boven Israël geplaatst werden onder leiding van Mozes. Weet u nog? In de oud-testamentische geschiedenis. Dat soort dingen. Het is helemaal niet moeilijk hoor. Wij een priesterlijk volk, ja, Israël ook. Dat is waar. Maar er is wel een verschil. Wij maken deel uit van het huis van Aaron. Wij zijn zonen van Aaron, bij wijze van spreken. Jazeker, dat waren alle priesters. Maar wij maken deel uit ook van het huisgezin van Aaron. Hebben we er nog? Priesterschap onder Israël. Je had heel Israël. Daarna had je één priesterstam. Met daarin het huis van de familie van Aaron, zal ik maar zeggen. De zonen van Aaron. Alles wat van Aaron afstamde, was priester. Maar binnen dat priesterschap had je toch nog apart het huis, de familie, het gezin bedoel ik, van de hoge priester. Die stond daarboven. Hebben we die nog? Nou, zo heb je de volkeren, maar onder de volkeren één priesterlijk volk, dat is Israël. Maar binnen Israël heb je de gemeente. Wat hoofd daarvan? Want wij, hoger niveau, ja. Want wij hebben deel aan de hoge priester zelf. Zo zit dat. Zo zijn er nog wel een paar, maar ik denk dat dit de meest bekende zijn. Anders moet ik die anderen ook nog allemaal uitleggen. Dan wordt het iets moeilijker. Maar terug dan naar Romeinen 8. Het is dus een oud-testamentisch beginsel. En vandaar Abba in het Hebreeuws en daar, vandaar Grieks alsnog in het normale, in de normale taal, zal ik maar zeggen. En dus, wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling door welke wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat wil zeggen, dat is een zekerheid. Het eerste wat wij moeten leren, is deze zekerheid. Dat wij inderdaad kinderen God zijn. En dat is wat de geest zelf ook in ons zou bewerkstelligen. Dat doet hij trouwens in hoge mate door het woord, door ons te confronteren met het woord Gods, de Bijbel natuurlijk. Maar inderdaad, wij zijn kinderen Gods en wij zijn daar zeker van. Dat is niet maar twijfelachtig of iets dergelijks. Dat is een zekerheid en daar leven wij uit. Dat moet ook zeker zijn, omdat het de basis van ons leven moet zijn, uiteraard. Hoe zou je je ouders, of meer specifiek je vader, dienen en gehoorzamen? Hoe zou je laten opvoeden als je niet eens zeker bent of het je ouders wel zijn? Gaat zo niet. Het gaat om de zekerheid en de vertrouwensrelatie die er is. Toch? Dat zeggen ze dan ook altijd. Je ouders zeggen dan ook altijd dat ze het beste met je voor hebben. En daar twijfel je dan ook niet aan. Maar dat helpt verder niks, meestal maar vooruit. Maar laten we zitten. Dat zal ook wel. Ja. Maar dat is ook zo. Dat moet de basis zijn van de hele verhouding tot God. Toch? En dat is wat de geest bewerkstelligt. Geeft zekerheid. Wij weten, wij weten, wij weten, schrijft de apostel. Met name in deze Romeinenbrief. Of soms nog sterker, wij zijn verzekerd. We zijn er zeker van. Dat is het eind van dit hoofdstuk overigens. Maar zo is dat. Dat leren we. We kinderen God zijn, vers 16. En als dat zo is, en als we dat zeker weten, wel nu. Wij zijn kinderen en dus erfgenamen en dus geroepen om ooit een keer te erven. En dat is waar het volgende gedeelte over gaat. Wij zouden heerlijkheid ontvangen. En dan zegt de apostel vers 18, want ik reken, want dat is het woord wat gebruikt wordt, ik reken, in de zin van boekhouden, dat woord is het, calculeren, het ervoor houden, rekenen. Want ik houd het ervoor, het is een vorm van boekhouden hier, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En die heerlijkheid is natuurlijk die heerlijkheid uit vers 17. Het is een manier om die erfenis aan te duiden. Dat heet heerlijkheid. Eer. Maar in de praktijk Koningschap, priesterschap, heerlijkheid. Ik weet dat het begrippen zijn die hun betekenis hebben verloren in onze tegenwoordige moderne cultuur. Maar ik hoop dat u voldoende van de Bijbel en van de oude geschiedenis begrijpt om te weten wat het betekent. Heerlijkheid. Heer. Een koninkrijk. Wel nu, die zal aan ons geopenbaard worden. Meteen stop ik al, want we zouden vooral opmerken dat er niet staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal gegeven worden. Wat zegt die broeder, wat is het verschil? Ja, precies, daar gaat het om het verschil. Wij zijn wellicht bekend met de gedachte dat onze heerlijkheid gegeven zal worden. Dat we in de toekomst een kroon zullen ontvangen. Dat kan ook goed, want zo staat het dus ook in de Bijbel. De Heer zal mij die kroon geven in die dag, schrijft de apostel. Als voorbeeld. Maar het neemt niet weg dat als we er iets dieper op ingaan, de gedachte niet eens is dat wij die heerlijkheid zullen ontvangen in de toekomst. De kroon ongetwijfeld pas dan. Wat te heersen valt, zal ik maar zeggen, leiding te geven, verantwoordelijkheid te dragen, wel eigenlijk pas in de toekomst. Dan pas. Maar, waar het gaat over heerlijkheid, dus net een iets breder begrip, leert de schrift ons dat wij die heerlijkheid niet in de toekomst ontvangen. Dat staat namelijk ook niet ergens, daar ben ik niet tegengekomen. Er staat dat wij die heerlijkheid nu ontvangen. En dat die in de toekomst zal geopenbaard worden, dat wil zeggen vertoond worden. Begrijp je me goed? Mij persoonlijk maakt het in de praktijk nauwelijks wat uit. Echt waar. Maar het gaat er gewoon om hoe de schrift dat leert. En dat is een belangrijke waarheid. Die idee is niet dat we hier maar aan het eind sukkelen en in de toekomst krijgen we daar wat voor. De Bijbelse gedachte is dat wij nu veranderd worden, nu reeds in ons leven hier heerlijkheid ontvangen. Niet in de wereld, niet zichtbaar, maar dat kan natuurlijk ook niet. Waarom kan het niet? Nou, dat is heel eenvoudig, omdat ons hoofd van dienst, onze hoge priester, onze koning, kortom, de Heer Jezus Christus, zelf geen zichtbare heerlijkheid heeft in deze wereld. Nee, mijn broeder, want die heerlijkheid van die Sint-Pieter is die van de paus, maar niet van de Heer. Hè? Het is erg duur, maar je hebt er niks aan, denk ik altijd. Hè, toch? Ja, ja, je kan voor zoveel geld kun je wel zo'n gebouw neerzetten. En als het dan daar gratis open staat voor de toeristen, kost het alleen maar geld. Schiet niks op. Je hebt er dus geen bal aan, hè? Toch? Nee, nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dat is die zichtbare uiterlijke heerlijkheid. Maar die begeldt niet de Heer Jezus Christus. Want voor hem geldt nog steeds wat ook tijdens zijn leven op aarde gold. Wat in Jesaja 53 staat. Ik bedoel, Jesaja 53 is nu nog steeds van toepassing. Namelijk, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En niet alleen geen heerlijkheid, maar zelfs helemaal letterlijk geen gedaante. Nu niet. Het zou wel dwaas zijn als wij als kinderen Gods en als mede-erfgenamen met Christus wel zichtbare heerlijkheid zouden hebben hier in de wereld. En als we dat toch hebben, dan is de kans groot dat het op een misverstand berust. En dan zeg ik het heel netjes. Hè? Ja. Nou goed, daar heb je dan dus ook niks aan. Het zal in ieder geval weggenomen worden. Zo van zo iemand zal genomen worden ook wat hij heeft. Weet u nog? Staat er echt allemaal hoor. Nou goed. Nee, maar de gedachte is dat aan ons in de toekomst heerlijkheid zal vertoond worden, geopenbaard worden, zichtbaar gemaakt zal worden. De heerlijkheid die wij hebben ontvangen en die aan ons is, zal zichtbaar gemaakt worden. Ook aan ons zichtbaar gemaakt worden, maar ook aan anderen overigens. En daar gaat het ook inderdaad om. En dat het dat betekent, dat blijkt uit andere schriftplaatsen waar dezelfde terminologie gebruikt wordt. Ik zal proberen u een paar te noemen. De ene die ik in ieder geval noem is die van 1 Korinthe. Nee, 2 Korinthe, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. 3. Vers 18. Waar zojuist gesproken is over het feit dat wij dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude. In vers 5, 6 en wat er verder volgt. En dat dat van alles van doen heeft met de werking van de geest in ons. Dat is vers 17 in elk geval. De Heere is de geest, zeg ik ook altijd, hè. Of het nou Christus in ons is of de geest in ons, daar is geen verschil tussen. Echt niet, het minst helemaal niks. De Heere is de geest en waar de geest namelijk de Heere is, want zo kun je die uitdrukking ook vertalen hoor, geest des Heeren. En waar de geest, waar de Heer is, of gewoon dan toch waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid, dat wil zeggen de vrijheid uit de Galaten brief ook, de vrijheid des Nieuwen Testaments. Uit vers 6, de vrijheid van het nieuwe verbond tegenover de wet, begrijpt u wel? De bedekking is weggenomen, daar gaat het hier over, de wet is weggenomen. En waar de geest is, daar is vrijheid. En wij allen, vers 18, met ongedekte aangezichten, omdat de bedekking namelijk de wet is weggenomen. Wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid, let op, de heerlijkheid des Heren, weerspiegelende. Ik weet niet wat er in uw vertaling staat, maar. Ja, als in een spiegel aanschouwen. Dat berust op een misverstand hoor. Dat is ook wat lastig, omdat dit woord ook maar één keer in de Bijbel voorkomt. En dan wordt het heel moeilijk om de juiste betekenissen van te vatten. Maar er is helemaal geen twijfel over. Nu niet meer in elk geval, 350 jaar later. Het betekent niet in een spiegel zien. Het werkwoord is het aanduiding van het werk wat de spiegel doet. Niet wat de mens met de spiegel doet, maar wat de spiegel zelf doet. Weerspiegelende. Spiegelen. Ja, u hebt een NBG-vertaling zeker. Ja, dacht ik, ja. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren. Spiegelende of weerspiegelende. Wij zijn namelijk de spiegel. Wij kijken niet in de spiegel. Dat is niet wat dit vers leert. Ik weet wel, dat is overgefilosofeerd zo van, we zien die Heer niet rechtstreeks, maar in een spiegel. En er komt altijd het verhaal voorbij dat die oude, klassieke, antieke spiegels van die dagen, die hadden een wat vertekend beeld en die gaven niet zoveel licht. Weet je wel, er waren koperen, opgepoetste spiegels. En daar kon je toch niet zo goed details in zien, wat vertekening. Dat is mooi bedacht, maar dat is niet wat er staat. En of die spiegels zo goed waren in het verleden, ik denk het niet, nee, maar dat doet er ook niet toe. Ja. Maar er staat niet dat we in een spiegel kijken en dus wat slecht beeld hebben. Er staat zelfs dat we een scherp beeld hebben, want wij worden geacht juist de Heer van aangezicht tot aangezicht te zien en te kennen. Maar dat stond al in de voorgaande brief. In 1 Korinthe stond het al in hoofdstuk 13, maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar de gedachte is dat die heerlijkheid des Heren op ons afstraalt. Hij maakt zich aan ons bekend. En wij, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de gedachte is dat die heerlijkheid op ons afstraalt. Maar ook via ons wordt weerkaatst. Wij zijn die spiegels. Daarom staat er elders dat wij het licht der wereld zijn. Nou ja, wij zijn het niet. Christus is het licht der wereld. Maar er staat toch dat hij zegt, gij zijt het licht der wereld. Waarom? Omdat wij die heerlijkheid weerspiegelen. Omdat we zijn woord ontvangen en weerspiegelen. Dat wil zeggen, doorgeven of wat dan ook. Maar het kan ook zijn, weerspiegelen in de zin van, we ontvangen dat woord en het komt in onze levens tot uitwerking, vervolgens weer naar buiten. Dat is weerspiegelen. Dan zie je resultaat. Dan zie je effect. En spiegelen is echt een effect. Kaats terug. Dat is het idee. Dus wij allen met ongedekte aangezichten, omdat de wet weg is, kan dat. Ontvangen we rechtstreeks dat licht. De heerlijkheid namelijk. Als in de aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Niet wij zullen worden, maar wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. De gedachte is een heel eenvoudige. Hij wordt namelijk uiteengezet of geïllustreerd in de voorgaande versen. Met name in vers 13. Het idee is dat Mozes eenmaal, maar dat was aan het begin van het oude verbond, dat Mozes de Heer ontmoette op de bekende berg. En dat de heerlijkheid des Heren afstraalde op het aangezicht van Mozes. Zodanig dat toen Mozes uiteindelijk beneden was, onderaan de berg, zijn aangezicht blonk. Zodat nog steeds de heerlijkheid des Heren weerspiegeld werd via het aangezicht van Mozes. Dat is letterlijk gebeurd, maar het is natuurlijk een beeld. Men zag naar Mozes, maar men zag Christus. Hij was die spiegel. En eigenlijk moet ik nou vragen, en wat als mensen naar ons zien? Wie zien ze dan? Ja, ik vind het niet zo'n prettige vraag, hoor. Ik vind het ook niet een heel eerlijke vraag. Maar eigenlijk zou ik u dat toch eens moeten vragen. Als mensen ons zien, wie zien ze dan? Ons? Of zien ze de Heer? Nee, wij zien de Heer. Maar wat zien anderen als ze ons zien? Ja, ik weet het, dat ze het verkeerde zien, dat ligt aan die andere mensen. Dat begrijp ik ook wel. Daarom is het ook niet zo'n aardige en niet zo'n goede vraag. Het is wat impertinent eigenlijk. Maar u begrijpt toch wat ik ermee zeggen wil? De bedoeling is wel degelijk dat... Althans iets, want ik wil het wel terughoudend zeggen. Ik weet ook niet wat mensen zien als ze mij zien, dus ik ben heel voorzichtig. Maar de bedoeling is dat dan toch iets van dat woord van die heerlijkheid die we ontvangen hebben en ontvangen, dat die inderdaad afstraalt naar buiten. Ja, dat is waar. Maar dat blijft wat smak. Maar inderdaad, van sommige mensen kun je dat gewoon zien in één keer. Dat is waar, ja. Nou ja, zo heb ik er nog een paar. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Nou, laat ik dan die vraag weer intrekken, dan gaan we gewoon verder. En dan zeg ik, wij zouden toch beelddragers Gods zijn. Wel, als we dat zijn, dan ziet men toch God. Wie zien wij in de Heere Jezus? Als we de Heere Jezus zien, wie zien wij dan? God. De Vader, met nadruk. Ja, dank u broeder, precies, want zo moet ik het zeggen. Wie mij gezien heeft, zei de Heer, heeft de Vader gezien. Zo is dat. Maar sommigen wilden niet zien. Maar dan houdt het natuurlijk toch op. Maar begrijpt u waar het over gaat? En de gedachte is nu vervolgens, hier in 2 Korinther 3 vers 18, dat waar die heerlijkheid door ons ontvangen, niet alleen ontvangen, maar ook ontvangen en weerspiegeld wordt... Niet maar ontvangen, hè. Het gaat niet om dat wij wat van de Heer licht, waarheid, woord ontvangen en voor onszelf. En dat vinden we leuk, vinden we interessant. En daar blijft het dan bij. Daar heb ik het niet over. Het gaat erom dat het uitwerkt in ons leven. Praktische, zichtbare leven. Daar gaat het echt over. Het zal ons leven veranderen. Dan is er sprake van weerspiegeling. Ongeacht of er iemand naar kijkt of niet. Maar het gaat erom dat het uitwerking heeft. Nou goed, waar dat gebeurt, daar waar wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen, daar worden wij nu, dus tegenwoordige tijd, daar worden wij nu naar hetzelfde beeld, dat wil zeggen op dezelfde wijze, in elk geval, in gedaante veranderd. Er zijn twee manieren om het te lezen. De ene is naar het voorbeeld van Mozes, zoals het aangezicht van Mozes blonk zo. En naar datzelfde beeld worden wij ook veranderd. Ik denk dat dat de meest voor de hand liggende lezing is. Neem niet weg dat het woord beeld natuurlijk ook gebruikt wordt in Romeinen 8, en daar komen wij vandaan. In verband met de gedachte dat wij het beeld van Gods Zoon zouden gelijkvormig worden. Dus je kunt ook zeggen, het is dat beeld van God of het beeld van Christus wat als het ware op ons gestempeld wordt, of hoe zeg je zoiets. Wij worden veranderd en wij worden dus beelddragers Gods en beelddragers van de Zoon van God, die immers het beeld Gods is. En dat staat een paar versen verder hier ook. Nou goed. Maar waarom ik het aanhaal is omdat er staat, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij ontvangen dus die heerlijkheid nu. Dat wij dat niet zien, ja, dat komt nou eenmaal omdat het een heerlijkheid is die in onze bedeling per definitie voor de wereld verborgen gehouden wordt. Daarom verbergt de Heer zichzelf.
En,
ja, het is een vrucht van de geest. Natuurlijk is het een vrucht van de geest. Maar nu, ik bedoel, het is niet iets wat nu gebeurt en dan later een keer, dan vindt de prijsuitreiking plaats. Ik bedoel, die prijsuitreiking is er wel hoor, daar gaat het niet om. Maar het resultaat vindt nu plaats. Dat wil zeggen, het werkt nu uit in onze levens. En wij zien dat niet, maar je wordt ook geacht te weten dat wij een positie hebben in de hemel, dat we deel uitmaken van hemelse dingen. En in ieder geval is zeker dat alles wat deel uitmaakt van de hemelse dingen, ziet het wel. Heb je dat? En de duivel ziet het ook. Want die maakt ook nog steeds deel uit van de hemelse dingen. En de Heer ziet het en de engelen zien het enzovoorts. Wij verbazen zich daarover. Zeer goed bestaat het. Dat stelletje daar beneden. Die zondaren daar beneden, hoe bestaat het dat het mogelijk is dat zij heerlijkheid, de heerlijkheid van God ontvangen, dat ze veranderd worden naar zijn beeld? Hoe bestaat het? Waar het bestaat, de Heer doet dat. In ons. Nu. Nou, lees ik er nog één in dit verband. Dat is die van Colossenzen hoofdstuk 3, denk ik. Ja. Waar staat dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, de hemelse dingen dus, de Heer, nieuw verbond. Colossenzen 3, vanaf de eerste verse. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, omdat we daar nu eenmaal thuis horen en daar deel van uitmaken. Die dingen zouden we dus bedenken, vers 2, u weet wel, denken. U weet toch wat het is, hè? Denken. Dat zijn de meeste mensen vergeten tegenwoordig. Ja, ik ben er heel cynisch over, hoor. Mensen denken niet meer tegenwoordig. Absoluut niet. En daarom staat het met hun geestelijk leven ook zo slecht. Ja, ook naar de oude mens. Jazeker wel. Ze denken niet meer. Krijgen er ook geen gelegenheid voor. Nemen er ook geen gelegenheid voor. Dat is echt waar. Zoeken altijd de drukte, de herrie, moeten bezig gehouden worden. Zijn altijd passief bezig, maar actief bezig in denken enzovoorts. Je weet hoe het denken gaat, dat doe je met je ogen dicht. Gewoon in een stoel of lopend of waar dan ook. Denken. Of onder het auto rijden, dat vind ik een hele goede vondst. Onder het auto, dat gaat heel goed. Ja, dat meen ik echt. Maar niet alleen dat, denken. U weet toch waarin een mens verschilt van een dier? Alleen doordat hij kan denken, waar hij het dus niet meer doet, of afleert, of weigert te doen, is hij dus gewoon een beest. En zo wordt de mens tegenwoordig dus ook gezien. Als een dier. En in de praktijk, nee, fundamenteel is dat er ver naast natuurlijk, maar in de praktijk klopt dat wel ongeveer, denk ik. Dat meen ik echt. Nou goed. Maar denken brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat is het verhaal en daar probeert men onderuit te komen. En zeker wat gaat om bijbelse dingen, men zou ze bedenken. Men zou zich laten onderwijzen, men zou erover denken. Nee, niet mediteren. Mediteren is niks, dat is gewoon, is dromen. Gek is dat, dan gaat het over denken. In godsdienstig verband, dat is streng verboden, denken als het over godsdienst gaat. Dat heet mediteren, zit je een beetje onder wat new age muziek. waarop men dan teksten gemaakt heeft waar de naam van de Heer Jezus dan soms ook nog in voorkomt. Dat meen ik serieus. Dat moet me soms even van het hart. Nee, denk, bedenken de dingen die boven zijn. Als je niet weet hoe het moet, wel, je laat je vullen met de schrift. Ik hoef dat hier eigenlijk niet te vertellen, hoop ik. Want wij laten ons vullen met de schrift, daar zijn wij voor. En het is toch om erover na te denken. En om het ons eigen te maken, om het te verteren en om het in ons op te nemen, zodanig het beeld deel uitmaakt van ons eigen leven en denken. Zodat zijn gedachten onze gedachten zijn. Of met de Bijbel vertellen, zodat onze gedachten gevangen geleid zijn tot Christus. Hebben jullie nog? Maar dan moet je ze wel hebben. Gedachten bedoel ik, denken. Nou goed. Maar er staat, bedenk de dingen die boven zijn. Vers 3, want gij zijt gestorven. En uw leven, voor zover we leven hebben, uw leven is met Christus verborgen. Daarom niet zichtbaar. Verborgen in God. Maar wanneer, of wanneer nu? Maar dat had ik gewoon, er staat gewoon, wanneer? Wanneer Christus zal geopenbaard zijn. Of worden, want dat is hetzelfde. Wanneer Christus zal geopenbaard worden. Die ons leven is. Hij is toch ons leven? Zij ons hart en onze gedachten vult. Hij is hij ons leven. He? Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Let op, er staat niet, dan zult gij van hem of met hem heerlijkheid ontvangen. Dan zult gij geopenbaard worden. En wat wordt er dan geopenbaard? Onze heerlijkheid, die wij nu reeds ontvangen. Dat is de oude Bijlen, broeder Klaas Roosendaal, die legendarisch werd, onder andere om de uitspraak dat hij zei, en bij herhaling zei uiteraard, als we straks bij de Heer zijn, ontvangen we niets wat we nu niet al reeds gekregen hebben. En hij had groot bezwaar tegen, de Heer heeft meer om u te geven. Nou, hij was wat korter de bocht altijd, maar het is wel duidelijk in elk geval. Maar de Heer heeft niet meer om ons te geven. De Heer heeft ons alles gegeven. Hij wil het ons alleen bekendmaken. Wij zouden toenemen in kennis en in gemeenschap aan wat hij ons gegeven heeft. En we zouden daaruit leven. En zo komen wij terug in Romeinen 8, vers 18. Waar staat dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waarbij dat lijden de leidzaamheid is, het lijden is, dat voortkomt uit onderwerping en dus geloof in het woord Gods. Ik heb hier trouwens een schriftplaats uit Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1, het laatste vers, één en laatste vers, waar staat, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hetgeen dan in het volgende hoofdstuk uitgebreid wordt toegelicht. Maar dat komt eruit, uit genade is ons gegeven dat we ook voor hem mogen lijden. Dat in zichzelf is natuurlijk onzin. Hoe kun je dat nou als genade beschouwen? Maar het punt is juist dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan is het dus wel genade. En verder heb ik hier al eens een keer gezegd, als ik me goed herinner, dat heel dat begrip lijden natuurlijk zo zwaar mogelijk kan worden opgevat, dan doet het zeer. En het heeft ongetwijfeld ook van doen met martelaarschap enzovoorts. Maar dat is wel het uiterste. De normale betekenis van lijden met een lange ei is dat men zich laat lijden met een korte ei. Moeilijker is het niet, dat is de echte betekenis. Dat tot gevolg heeft dat men in omstandigheden terechtkomt die men van nature of van zichzelf niet zou kiezen, dat is zo. Maar dat heet nou eenmaal lijdzaamheid. Of met een ander woord, een prachtig mooi woord, passie. Want passie kan betekenen lijden, lichamelijk lijden, pijn lijden. Maar passie kan ook betekenen dat men met groot enthousiasme zich ergens voor inzet. Gepassioneerd heet het dan, maar het is precies hetzelfde hoor. dan is men lijdzaam. Kan dus ook heel positief worden uitgelegd. Maar dat betekent gewoon dat men onderworpen is aan iets anders. Dat men zich laat leiden. En als dingen op ons greep krijgen, als ons meeslepen, dan hebben wij een passie. Een van mijn passies is saxofoon spelen. Ik heb gewoon een passie voor dat ding. Dat is een kring van apparaat. Het is altijd vechten. Dat ding doet nooit wat je eigenlijk wil. En de kunst is natuurlijk om dat dan toch onder controle te krijgen. Maar het ding controleert mij. In belangrijke mate. Moet dat. Enzovoorts. En als je dat hebt, dat is passie. En dat het zeer doet. Nee hoor, dat valt wel mee. Maar je wordt ergens door meegenomen. En gewoon muziek. Kan mij, als ik het goede muziek vind, dan neemt het me mee. Dan kom je ergens anders terecht. Dan, toch? Dat is leidzaamheid. Het doet niet zeer, integendeel. Maar dat is wat passie is en wat leidzaamheid is. Leiden met een lange ei is gewoon het tegenovergestelde van leiden met een korte ei. Leiden met een lange ei is geleid worden met een korte ei. Dat is alles. Nou goed. Dat is toch te onthouden, hè? Zoiets. Goed. Dan gaan we vervolgens verder. Want de schepping, ik weet ook niet waarom men in vers 19 de schepping ineens tot iets onzijdigs gemaakt heeft. Voor zover ik weet is het normaal een woord dat op ing eindigt, en zelfs dan een naam dat eindigt op ing is vrouwelijk. Het is dus de schepping, het is een vrouwtje. Ja, de schepping. Ik struikel altijd over het schepsel. Dat kan helemaal niet, het schepsel. Het is niet onzijdig. Schepping is vrouwelijk. De schepping namelijk is in verwachting. Hetgeen bevestigt dat de schepping vrouwelijk is. Vrouwelijke dingen hebben ze mij nooit uitgelegd op school. Wij kregen ineens Franse les, dat was vijfde klas lagere school al, ja. En ik spreek nog geen woord Frans behalve papa, fume, une. Nou ja, dat is altijd zo gebleven trouwens. Maar ze hebben mij nooit kunnen uitleggen waarom woorden nou vrouwelijk of mannelijk zijn. En wat daar de achtergrond van was. Dat was veel en veel later begrepen. Vrouwelijke begrippen namelijk zijn zaken en dingen die een bestaansrecht ontlenen aan iets of iemand anders. Ik wil geen ruzie hebben met de dames hier, maar zo is het wel. Het vrouwelijke moet namelijk per definitie gevuld worden met het mannelijke. En andersom, het mannelijke is dat in wat inhoud geeft en het vrouwelijke is wat inhoud ontvangt. En voor de rest, ik weet niet of jullie allemaal de leeftijd hebben al, dus ik zal mijn bloemetjes en bijtjes vertellen een andere keer. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Vrouwelijke dingen worden gevuld met het mannelijke en zijn daarom. Daarom. Heb je dat? In mijn Bijbel heb ik ergens gelezen, dat was in Jeremia 31, dat ooit een keer de vrouw de man zou omvangen. Zo hoort het namelijk. De vrouw, het vrouwelijke, mag je ook lezen, zal het mannelijke omvangen. In Jeremia 31 is die vrouw uiteraard gewoon Israël en de man is de Heer. En die zullen ooit in gemeenschap met elkaar gebracht worden onder het nieuwe verbond. Want daar gaat Jeremia 31 nog eenmaal over. Nieuw huwelijk, nieuw verbond. Ja, ik vertel het nou wat snel, maar het is de moeite waard om dat eens na te zoeken. Het zijn volstrekt belangrijke, heel belangrijke Bijbelse begrippen. Toen zei iemand eens een keer, ja, dat is hetzelfde als yin en yang, dus dan is het niet Bijbels. Dan moet ik u zeggen, yin en yang is heel Bijbels. Is zo, alleen in sommige talen heet het dan yin en yang, maar vooruit. En andere talen heet het weer Jip en Janneke, maar maar het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Hè? Toch niet? Ja. Maar ja, daar gaat het om. En die twee horen bij elkaar. Ze zijn in zichzelf niet voltooid. Daar gaat het maar om. En de algemene, de grootste gedachte hierbij is dat het mannelijke, dat is het geestelijke en daarmee God, die geest is. En het vrouwelijke is het stoffelijke en daarmee de schepping. En de schepping zonder de schepper is niks en de schepper zonder de schepping ook niet, is het idee. Ik weet, ik zeg het nu wat kort en daar kun je dus wat aanmerkingen op maken als je wil. Maar het gaat toch echt daarom in heel de heilsgeschiedenis dat er gemeenschap zou tot stand gebracht worden en zou blijven bestaan, blijvende gemeenschap wilde verstaan, tussen de schepper en de schepping. Daar gaat het om. En een schepping die de schepper wegredeneert is in de Bijbel gewoon een hoerachtige vrouw. En eigenlijk een vrouw die niet aangeraakt wil worden. Isabel heette zo. Onaangeraakt. Dikwijls wordt het positief uitgelegd, zo van onbesmet en dat soort dingen meer. Maar het is nou juist de scheldnaam. Zij beliefde geen man, is het idee. Maar dat is juist wat er kwalijk wordt genomen. En daarmee is de vrouw Isabel een beeld van een ongelovige wereld in het algemeen en ongelovig Israël in het bijzonder. Omdat het de man niet blieft en omdat het het woord niet blieft van de man en dus ook het zaad niet van de man. Het woord Gods, dat is waar het over gaat. Het zijn heel fundamentele begrippen hoor. En daarom protesteer ik tegen het schepsel, dat is niet de term, de schepping. Het vrouwtje namelijk. De schepping met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen. U wordt geacht dat te verbeteren in uw Bijbel, in Statenvertaling. Zonen. Want dat staat er echt. Nu staat er echt geen kinderen meer. Zonen, net als in vers 15. De schepping met opgestoken hoofden verwacht. Rijkhalzend heet zoiets in een modernere vertaling natuurlijk. Vers 19. De schepping met opgestoken hoofden. Als moet je gewoon doorstrepen dat het beeldspraak is, begrijpen wij ook wel. Maar dat hoeft er niet zo met zoveel nadruk bijgezet te worden. Je kunt beter gewoon de schepping gewoon als vrouw zien. Die verwacht de openbaring der zonen Gods. Het idee is dat de schepping in verwachting is. Heeft er dan bevruchting plaatsgevonden? Het antwoord is... Ja, maar niet op de gewone manier. Dat heb ik eens nagevraagd aan Maria. Nee, serieus. Ze zou een zoon krijgen, zegt, dat kan niet, want ik beken geen man. Niettemin zou ze een zoon krijgen. En zo is met de schepping ook. Daar zal het een en ander uit geboren worden. En daar wordt wat uit geboren. Al was het maar de gemeente in onze dagen, u en ik. We worden voortgebracht door een oude wereld, toch? Alleen niet op de normale manier vervolgens. Maar het draagt vrucht, er wordt wat uit openbaar. Maar dat is het aandeel van de geest Gods daarin. Maar het gebeurt toch, er wordt toch wat geboren. Hoewel de vrouw de man niet bekent. Er zijn nog een paar voorbeelden van in de Bijbel. Maar ja, dat is te veel werk om dat nu even gauw uit te leggen. Dat lukt me niet, dus ik laat het er maar bij. Maar dat is waar het om gaat. Het wordt trouwens ook geïllustreerd in de geschiedenissen weer in Genesis, waar het immer steeds ging om die eerstgeborenen. Maar die vrouwen van die aartsvaders waren gewoonlijk onvruchtbaar. Zij konden niet, ze konden geen kinderen krijgen. Zij waren niet ontvankelijk. Zij wilden wel, maar ze konden niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar God regelde dat. In het geval van Sarah was dat, in het geval van Rachel, waren er nog meer, Rebecca geloof ik ook, meen ik ook. Soms staat er maar één zinnetje en dan is het al voorbij, dus valt ons niet op. Maar daar gaat het om, hè. En dan krijg je Hanna, met de geboorte van Samuel natuurlijk, en zo verder. Maar het is altijd dezelfde gedachte, het is een uitbeelding van de oude schepping, die niet in staat is om te ontvangen, die niet ontvankelijk is voor het voor God en dus voor het woord Gods en dus voor het zaad der wedergeboorte, zoals het heet. Niettemin, God zorgt toch dat de vrouw zwanger wordt en voortbrengt. Of dat de maagd, zo kan het ook gezegd worden, bij gelegenheid. Hè? Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch. En zo is het met de schepping in elk geval. De schepping verwacht of wacht op de openbaring der zonen Gods. De genezing van de schepping, dan wel de mensheid als zodanig, zeg maar gewoon in de praktijk dan de bekering, als u de moeite hebt met de beeldspraak, die wacht inderdaad op de openbaring der zonen Gods. Die zonen Gods zijn wij uiteraard, wij zijn kinderen Gods, wij zouden zonen worden en tot zonen aangesteld worden in de toekomst. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Daarna zouden wij met hem geopenbaard worden, las ik u zojuist voor, uit Colossense. Ik las het uit Colossense, maar het staat op vele andere plaatsen natuurlijk ook. We zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En vanaf dat tijdstip vindt de bekering, de genezing om zo te zeggen, van de vrouw plaats. Dat wil zeggen in de eerste plaats van Israël, daarna van de volkeren en zo verder. Daar is het wachten op. Eerst moet de ontmoeting plaatsvinden tussen Israël en de volkeren enerzijds en de Heer, de verheerlijkte Christus, anderzijds. En dat is bij zijn wederkomst aan het eind van de 70ste week. Hebben we die nog? En een variant op het thema, die wil ik u niet onthouden, maar eigenlijk moet ik het niet zeggen. Maar een variant op het thema is de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Want bloedvloeiend is tot daaraan toe, maar waar het over gaat is een onvruchtbare vrouw. Dus, ik zeg dus, want dan neem ik aan dat ik het niet hoef uit te leggen. Ja. Zij was onvruchtbaar, maar ze heeft een ontmoeting met de Heer en ze wordt genezen. Je mag aannemen dat ze daarna kinderen gekregen heeft. Maar het staat er niet bij. Maar daar ging het toch om? De genezing van de bloedvloeiende vrouw. Maar die vrouw in de breedste betekenis, de breedste toepassing, brede algemene, niet al te nauwkeurige toepassing, is gewoon, het is een beeld van de wereld, de volkeren, die een ontmoeting zullen hebben met de Heer en daardoor genezen zullen worden. Maar meer specifiek in de geschiedenis zoals daar vermeld, is nog veel ingewikkelder, is de vrouw een beeld van de 10 stammen van Israël, die op een of andere wijze een ontmoeting hebben met de Heer. Niemand merkt het, niemand geeft er aandacht aan, maar het is wel gebeurd en ze is vruchtbaar geworden. En daaruit, uit die 10 stammen, wordt de gemeente gevormd in onze dagen. Dat is de enige echte betekenis. De enige specifieke zoals die daar staat. Terwijl het dochtertje van Jairus gestorven is op het moment dat ze vruchtbaar zou worden. 12 jaar. En ze stierf. En het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge, is uiteraard een beeld van het Joodse volk. Kan niet missen. Werd de vrouw, de bloedvloeiende vrouw, vruchtbaar gemaakt. Begrijp je dat? Eén moest nog vruchtbaar worden, maar op het moment dat het zover was, op de juiste tijd, stierf zij. Hoezo vruchtbaar? Er komt niks van terecht. Maar bij die gelegenheid werd een andere vrouw, die zolang als het dochtertje leefde onvruchtbaar was, 12 jaar, staat er allemaal bij, ook 12 jaar. Toen werd die vrouw ineens vruchtbaar gemaakt. Zolang de Heer een werk deed aan het Joodse volk, waren de 10 stammen in ballingschap weg en naamloos. Is allemaal naam, maar zijn zelfs de naam en reputatie kwijt, identiteit kwijtgeraakt en weg. En toen het met het Joodse volk fout liep, toen werden die 10 stammen vruchtbaar gemaakt, met als gevolg dat daaruit de gemeente ontstaat of geboren wordt in onze tegenwoordige tijd. Dat is het verhaal. Hebben die? Er was geen sprake van gemeenschap, maar niettemin, ze werd zwanger. Zo zit die. Ja, in Openbaring 12 heb je natuurlijk nog zo'n verhaal, maar vooruit. Ik hoop dat het duidelijk is, hè? Maar hier gaat het gewoon over de schepping als zodanig, de genezing van de schepping als zodanig en ook van het Joodse volk, alle volkeren. Wacht op het openbaar worden van de gemeente. Ja, natuurlijk, de wederkomst van Christus, maar met de gemeente. Het openbaar worden van Christus en de gemeente. En dan vindt de bekering van het Joodse volk plaats, dan komt het tot geloof en daarna ook de overige volkeren. Dat is het verhaal. Daar is het wachten op. Dus de wereld wacht op ons. En wij wachten op de Heer. Toch? Ja, zo zit dat. En als je dus vraagt naar waarom al die ellende in de wereld, het antwoord is, dat is omdat wij er nog zijn. Nou, er zijn een paar antwoorden, maar ze komen toch op hetzelfde neer. Dat is omdat God de wereld heeft losgelaten en in plaats van dat hij een werk doet aan de wereld, verzamelt hij in zich een volk uit de volkeren, uit de wereld. Dat is het idee. En waarom bemoeit God zich niet met de wereld? Ja, omdat hij zich met ons bemoeit. Eerst. En daarna zullen wij ons bemoeien met de wereld, sprak hij vervolgens arrogant. Ik dus, wil ik. Maar zo zit het, ja. Leg het maar even uit. Maar zo zit dat. Want wij zullen met de Heer samen zijn koninkrijk op aarde oprichten en openbaren. Dat is het idee. Ja. Maar hier staat het in een korte zin. Het schepsel, de schepping, wacht reikhalzend op de openbaring der Zonen Gods. Want, meteen de toelichting, want het schepsel, en ik lees dus hardnekkig weer de schepping. Want de schepping is aan de zinloosheid, ijdelheid, leegheid, of hoe het maar heet mag, onderworpen. Leuk hè, wij zijn ook onderworpen en dus lijdzaam. Maar aan de Heer. En de schepping is net zo goed onderworpen en lijdzaam. Alleen die wil het niet weten, maar het is wel zo. Maar is onderworpen aan de zinloosheid, de doelloosheid. Vandaar dat iedereen zoekt naar de zin van het bestaan. Dat vind je nooit, hè. Het is absoluut onvindbaar. De schepping als zodanig is aan de ijdelheid onderworpen. Het heeft geen zin. Ja, het heeft zin, maar die zin vind je in die schepping als zodanig niet. Schepping als zodanig, geen zin. Het schepsel is aan de zinloosheid, aan de ijdelheid en de leegheid. Men leest het boek Prediker. Dan wordt het allemaal punt voor punt uitgelegd, hoe dat is en waar je dat dan ziet, bijvoorbeeld. Is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het onderworpen heeft. Uiteindelijk, moet ik u zeggen, er is discussie altijd over wie heeft dan de schepping onderworpen aan die zinloosheid. Men is geneigd zinloosheid als iets negatiefs te zien en dus heeft de duivel het gedaan. Dat is een makkelijke conclusie. Ik moet u zeggen, dat kan wel zo wezen, maar ik ben toch altijd geneigd eerst te zoeken bij de Heer zelf. Want ik geloof dat de Heer zelf de schepping aan deze leegheid heeft onderworpen. Daar heb ik ook wel argumenten voor, ook wel uit de schrift. Dat maakt natuurlijk niet zo geweldig veel uit. Maar in elk geval, Romeinen 1 hebben we al gelezen en daar staat dat God de wereld heeft losgelaten. En sindsdien is de wereld in elk geval aan de ijdelheid onderworpen. Toch? En als de prediker vraagt, maar dat heb ik hier ook al eens verteld. Als de prediker vraagt, hoe komt het toch dat alle mooie dingen in dit leven altijd weer ophouden. Dat het slechte er altijd weer in de plaats komt. En dat na zonneschijn dus altijd regen komt. Dan zegt de prediker, nou dat is opdat de mens zou leren niet zijn verwachting te stellen op de dingen in deze wereld. En dat lijkt mij wel voldoende. Daar wordt het positief gezien overigens, want de gedachte is dat wij zouden leren onze hoop te stellen op de dingen boven de zon. Op Gods belofte, daar gaat het om. En niet op de veranderlijkheid in deze wereld. Zo, want er verandert hier altijd alles, misschien komt er nog eens wat goeds uit voort. Dat is de filosofie van wat men in Nederland progressief noemt. Alles moet altijd veranderen. Ik kan niet schelen wat het is. Maar als iets een paar jaar oud is, dan moet het nodig weer veranderd worden. En waarom? Nou, kennelijk in de hoop dat bij toeval een keer er wat goeds voor in de plaats komt. Maar de geschiedenis leert ons weliswaar niks. En als die ons wel wat leert, leert die ons dat er nooit wat goeds voor in de plaats komt. Het wordt nooit beter. Zoals het lied zegt, hè. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ken je dat lied nog of niet? Nee? Nou, laat maar zien. Het staat toch niet in de bundel. Maar de schepping is dus aan de zinloosheid onderworpen. Samenvatting van het hele boek Prediker. Waarom is het zo? Op hoop, vers 21, dus in de verwachting, op hoop, daar gaat het naartoe. Op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden. Niet alleen wij, maar ook heel de schepping. De gedachte is dat wij nu vrijgemaakt worden. En dat als wij, of nadat wij met Christus geopenbaard zijn in heerlijkheid, dan zal ook de schepping vrijgemaakt worden. Maar in die volgorde. Jacobus zei het veel eenvoudiger, die zei gewoon, want het was niet zo'n groot filosoof, ik moet zeggen. Dus Jacobus zei gewoon, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij de vervallen hut van David pas weer oprichten. Over Israël en alle heidenen. In die volgorde. Maar hier wordt wat fundamenteler gezegd. Schepping wacht op de openbaring van die zonen gods. En zonen zijn vrij, weet u wel, hè? Dienstknechten die onder de wet leven niet. Wij zijn vrij. En nadat wij geopenbaard zijn als vrijen met Christus, daarna zal ook de schepping zelf vrijgemaakt worden van de slavernij aan het verderf. Dat heet hier de dienstbaarheid, dat is slavernij, der verderfenis. En de verderfenis staat hier synoniem aan ijdelheid, zinloosheid. En waarom is alles hier zinloos? Omdat alles verderft. Verdwijnt, weg, rot, roest en mede. Wat de volken betreft, de mensheid betreft, hebben we nu over de tijd na de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaren, of tot in de 1000 jaren, zo je wilt. En waar het gaat om de fysieke wereld, de natuur, de schepping als zodanig, dat wacht inderdaad op de jongste dag, voor zover ik het weet. Maar niettemin verandert niks aan wat hier staat. Wat eerst komt, is de openbaring van Christus samen met de gemeente. En daarna pas zal ook de schepping vrijgemaakt worden van dienstbaarheid aan een wereld waarin alles toch wel verandert. Of de mens dat nou doet of niet, alles verandert in de wereld. Ik heb altijd een belachelijk idee gevonden dat alles moest veranderen. Alles verandert altijd al. Dat vind ik nou juist de grote vloek die over de wereld ligt. Vind ik ook hoogst persoonlijk. Niet omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel zegt het ook eigenlijk. Maar ook persoonlijk is dat mijn ervaring. De ellende in de wereld komt alleen maar voort uit dat alles verandert. Dus wat die progressieven nou eigenlijk willen, wat er nou aardig is om progressief zijn, snap ik niet. We zullen alleen maar proberen zelf de verandering te bewerkstelligen. Maar het hoeft niet, het gebeurt vanzelf wel. En beter wordt het niet. Maar ja, die illusie heeft de mens in algemeen. Als men zelf de verandering brengt, dat het dan beter wordt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het wordt alleen anders. Als dat een poosje geduurd heeft, moet het weer anders. Vanzelfsprekend. Maar dat is toch het lijden van de wereld als zodanig. Dat ligt toch vast in dat alles verandert. En meer specifiek, dat alles verdwijnt, vroeg of laat. Wij zelf niet in de laatste plaats. Tegen dat wij zelf verdwijnen, is het meeste om ons heen al verdwenen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, wij worden geboren in een wereld waarvan alles is. We leren die wereld kennen. Maar tegen de tijd dat wij zelf eraan toe zijn, als we gezond zijn, tegen de tijd dat we zelf gaan verdwijnen, is alles wat wij uit onze jeugd kenden al lang verdwenen. Dan kijken we aan tegen een wereld die pas na ons, en de mensheid en een cultuur, een samenleving die ontstaan is na ons. Wij waren er eerder. En daarna verdwijnen we zelf ook maar. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Wie het leuk vindt mag het zeggen, maar ik vind er niks aan. Nee. Nou goed. En over die slavernij gaat elders heet de dienstbaarheid aan de dood. En hier heet de dienstbaarheid der verderfenis. Op hoop dat ook de schepping zelf zal. Dat wil zeggen, wij zijn het al. Want zo is dat toch. Wat verandert er bij ons? Een heleboel wellicht, maar wat er verandert, blijft daarna. Het is een heel aardig verhaal trouwens. Heel aardige Bijbelse gedachte. Wij zouden veranderd worden. Maar ja, dat is vervolg op dit hoofdstuk in hoofdstuk 12. Namelijk, wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons denken en daardoor zou ook onze wandel en daarmee onze ziel, ons wezen in de praktijk, veranderd worden. Maar dat is een verandering die definitief is. Dus toch progressief, denk ik wel eens. Wij grijpen ook vooruit. Maar dan op iets waarvan we weten dat het blijven zal. Het aardige daarvan is dat waar verandering in deze wereld eigenlijk de grote vloek is die erop rust, gebruikt God juist die vloek en juist de mogelijkheid tot veranderen om het definitieve tot stand te brengen. Daar gaat het dan. En het wordt samengevat een paar versen verder waar staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Hij gebruikt zelfs de dingen die eigenlijk negatief zijn ten goede. Als er dan toch verandering mogelijk is, wel nu, dan een verandering ten goede. En die brengt hij tot stand, was de bedoeling. Daar gaat het om. Op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Dat wil zeggen, die vrijheid die de schepping ooit in de toekomst zal ontvangen, is dezelfde die wij nu reeds ontvangen hebben. Dat is de strekking van het laatste zinnetje. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Dat zijn wij. Maar dezelfde vrijheid die wij hebben, die zal eenmaal komen tot Israël en de volkeren. Die zullen ook vrijgemaakt worden. Maar in deze volgorde. Eerst de gemeente, dan Israël en dan de volkeren, is het idee. En dan samenvattend, maar dat heb ik nu natuurlijk al uitgelegd. Want wij weten dat de ganse schepping als één geheel, tezamen, maar tezamen wil zeggen als geheel, in haar geheel. Wij weten dat de ganse schepping tezamen zucht, dat wil zeggen kreunt. Dat is de term die gebruikt wordt voor in verband met de bevalling. De vrouw wordt geacht te zuchten, want dat is het woord wat we dan in de Statenvertaling tegenkomen. Ik geloof dat het een understatement is, maar vooruit. Ja, schreeuwen mag ook hoor. Vanuit lijden, dat is het. En daardoor schreeuwen. Steunen, zuchten zijn de zwakkere termen daarvoor. Ja, ja.